Goedenavond allemaal. Wij denken 4 avonden met elkaar na over het thema verleidingen, geestelijke verleidingen in de eindtijd. En de vorige keer hebben we nagedacht wat algemeen. Zie toe dat niemand u verleiden, was toen het thema. En deze avond, dat is al gezegd, denken we nou over theologische verleidingen specifiek. En de volgende keer over charismatische verleidingen en daarna over occulte verleidingen. En ik denk dat u allemaal kunt begrijpen als we een avond als deze hebben en we denken nou over theologische verleidingen, dat we niet al die theologische argumenten die er geschreven zijn door de loop van de eeuwen heen en die mensen hebben afgetrokken van God en van het volgen van de Heer Jezus kunnen behandelen. Maar we kunnen wel wat algemene richtlijnen geven en we kunnen wel wat dingen aanstippen. De vorige keer hebben we gezien wat het doel is van verleiding. Het doel van verleiding is dat we worden afgetrokken van de Heer Jezus. Dat zegt Paulus, het doel van verleiding is ons van onze loutere toewijding aan Christus af te trekken. En ja, we hebben dat de vorige keer ook wel over gehad, denk ik. Dat zien we natuurlijk ook in het paradijs. Het doel van de verleiding was dat er een breuk kwam tussen God en tussen Adam en Eva, zodat zij niet meer met de Heer in de hof konden wandelen. En dat betekent nogal wat, niet alleen zo dat zij niet meer met de Heer in de hof konden wandelen, maar het betekende ook dat ze uit de invloedssfeer van God vandaan kwamen. En dat ze kwamen in een andere invloedssfeer buiten het paradijs. Het is goed om dat, denk ik, zo aan het begin te zeggen, want je zult begrijpen als God tegen Adam en Eva zegt dat hij die breuk die er gekomen is, dat hij die zal herstellen in de Heer Jezus Christus en dat het zaad van de vrouw de zaad aan de kop zal vermorselen. En als God dat doet door het evangelie te verkondigen. Zoals Paulus dat zegt in Handelingen 26... Dat hij het geroepen is om het evangelie te verkondigen onder de heidenen, onder ons. En dat het doel van de verkondiging van het evangelie is om onze ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht. En van de macht van de Satan tot God. Opdat wij vergeving van zonde zouden ontvangen. Nou, probeer eens even voor te stellen hoe irritant dat is voor de Satan. Dus u begrijpt dat het al heel vroeg in de geschiedenis gebeurd is, dat de Satan geprobeerd heeft een ander evangelie te verkondigen als het evangelie van ons behoud. Het lijkt er wel op, maar het is het net niet. Voelt u? Het is aantrekkelijk, en misschien voor heel veel mensen wel aantrekkelijk, maar het brengt niet het behoud en het is iets totaal anders. En er worden natuurlijk heel veel theologische boeken geschreven, ook vandaag. Dat kunnen best hele mooie boeken zijn, zolang die boeken je helpen te ontdekken wie de Heer Jezus is en de Bijbel helpen te verklaren. Maar zo gauw ze de Bijbel gaan veranderen, dan wordt het anders. En in wezen is dat, lieve mensen, ik ga niemand beledigen vanavond. Ik ga geen proppen schieten naar kerken of kringen. Ik wil het graag heel zuiver houden. Maar in wezen hebben we de Bijbel ontvangen Omdat ons hart bij de Heer Jezus betrokken blijft. En als daarna andere woorden komen, als zijn de theologen, als zijn het geleerde mensen, als zijn het mensen die we waarderen, het klopt niet. Paulus schrijft aan Titus dat er in die tijd al gelovigen zijn die hun oor te luisteren hebben gelegd aan Joodse verdichtsels, verzinsels en gebouwen van mensen. En dat ze zich daardoor van de waarheid hebben afgekeerd. Ze belijden wel dat ze God kennen, maar hun geweten is allang besmet. En daardoor verloochenen ze hem met wat ze zeggen en wat ze doen. Ook in de tijd van Jezus waren daar theologische werken van beroemde rabbies. Maar ze waren niet tot zegen. Het was niet om je dichterbij bij de Heere God te brengen. Het was zo dat al die mensen die het schreven beleden wel God te kennen. Maar wat ze leerden, dat waren woorden van mensen. Gebouwen van mensen. Dingen van mensen. Het was niet de leer die van boven kwam, maar die kwam van beneden. En daar schuilde het gevaar in. Mensen die daarnaar luisterden, en ik heb het u al gezegd, dat begon met dat hun geweten besmet werd. En laten we maar gewoon bij onszelf houden. Je krijgt geen indruk meer van de heiligheid van God. God kan je niet meer wijzen op je zonden die er in je leven plaatsvinden. Je wandelt niet meer in het licht. Je geweten wordt besmet. En Peter schrijft, zulke mensen die raken van de weg af en ze raken verblind. En je had ze al in de tijd van de Heer Jezus en die noemde hen heel eenvoudig blinde leidslieden. Blinde theologen. Dus wat ik vanavond vertel, dat is helemaal niets nieuws. Blinde theologen die het helemaal niet konden begrijpen. Terwijl het zuivere woord van God als een tweesnijdend scherp zwaard is. Dat echt in ons leven indringt. En dat ons confronteert met het licht van God. En dat ons brengt op onze knieën. En wat scheiding maakt tussen onze gedachten en tussen Gods gedachten. Dat is het tweesnijdend scherpe zwaard. Het scheidt ons gevoelsleven van het woord van God. En de Heilige Geest gebruikt dat. En ik hoop dat u dat allemaal ook kent in uw leven. Dat je gewoon in de stilte bent van de Heilige Geest. Niet in het rumoer, maar in de stilte. Dat God door zijn woord jou aanspreekt. Dat je buigt. En dat je weet, dit is de waarheid. En al die andere dingen die ons van die waarheid proberen af te trekken, die kloppen niet. Ja, de Heer Jezus zegt van de Joden in zijn tijd, jullie eren mij te vergeefs. Je hebt wel een godsdienst, maar jullie eren mij te vergeefs, omdat jullie gebouwde leren, leringen leren, gebouwde leren, die leringen van mensen zijn. Daarom. En je kunt een heel dik boek theologie hebben. En het kan, er zijn nogmaals, zijn hele mooie werken geschreven. Je hart wordt er warm van. Maar er zijn ook heel veel dingen geschreven. Die ingaan heel langzaam. Denk nou maar eens aan de verzoeningsleer. Wanneer is die zo'n beetje Wiersga Kuijtert, zo'n 50 jaar geleden opgekomen? En waar heeft het toe geleid? Dat de professor helemaal niet meer gelooft dat er God is. Zo heel langzaam, maar zeker, heeft zijn eigen theologie zich van God afgetrokken. Geloofde niet meer in een hemel en geloofde niet meer in een hel. Het is allemaal op de een of meer onder het noemer van theologie. Theo, dat komt van God af. Theos, in het Grieks God. Maar er zijn heel wat theologen die theoslogen nu. En dat is dus een heel andere vraag. Hoe zouden we dat dan kunnen onderscheiden? Wat voor wapens geeft de Bijbel erom? Jacobus geeft het antwoord. Echt even een algemeen antwoord. Die zegt, dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave komt van boven. Van de Vader der lichten. En bij hem is geen verandering of een zwijm van omkeer. Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde. Als het een goede theologie is, als de goede gave is, dan komt die van boven. Dan komt die door de Heilige Geest. Dan legt de Heilige Geest ons de schrift uit. Eenvoudig ook omdat de Bijbel een geestelijk boek is dat je alleen maar geestelijk kunt verstaan. Iets wat de Heilige Geest gebruikt in ons leven. Elke goede gave komt van boven. En niet in de eerste plaats vanuit een theologische wereld. En eigenlijk heeft u pas wat aan de Bijbel als u zegt, niet zegt van die professor heeft dat en dat over dit vers gezegd. Maar u zegt, de Heere God heeft dat gezegd. Dit woorden die komen van boven. Jezus zegt in Johannes 8 in zijn tijd, waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Voor veel mensen is de Bijbel een heel moeilijk boek. Ze zijn totaal in verwarring gebracht. Ze lezen dat het zwart is en ze wordt uitgelegd dat je eigenlijk moet lezen dat er wit staat. Bijvoorbeeld. Voor veel mensen is het boek de Openbaring een heel moeilijk boek. Omdat er zo veel theologie over dat boek heen ligt dat niemand het meer begrijpt. En het is helemaal geen moeilijk boek. Het is een boek wat God geschreven heeft voor de gemeente om ons te troosten. Om ons door de eindtijd heen te loodsen. Laat ik hem even zo zeggen. En Jezus zegt, waarom begrijpen de Joodse leiders, waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Omdat jullie mijn woord niet kunnen horen. Jullie willen jullie eigen begeerte doen, want jullie hebben de duivel als jullie vader. Ik ben van boven. En jullie zijn van beneden. Precies hetzelfde antwoord wat Jacobus geeft. Ik ben van boven. Waarom kunnen jullie niet horen? We lezen in de Bijbel op het laatst dat als de Heer Jezus spreekt tot de Joden wat ze doen. Ze stoppen hun oren toe. Ze kunnen het niet meer verdragen. Het woord van God is zo in tegenstelling met hun theologieën. Dat Jezus moet dood. En in mijn wat jongere jaren had je de Jezus is dood theologie. Ja. Het gaat dus nogal ver. Je oren toestoppen omdat je de waarheid niet meer kunt verdragen. Petrus schrijft aan hen die een even kostbaar geloof hebben verkregen als hij, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. En dat we door Gods genade bewaard worden in het geloof. Hoe? Door de kennis van onze Heer Jezus Christus en door zonde te belijden. Als we daarvan afwijken, worden we bijziend. Heel eenvoudig, dan raken we verblind. En dan worden we blinde wegwijzers. En de Heer Jezus stelt de vraag, Kan een blinde leiden op de weg? Zullen ze niet allebei in de put vallen? En dat is dan het verdrietige resultaat. Als blinde leidslieden, blinde mensen, de weg willen wijzen, dan vallen ze allebei in een put. Goed, we hebben het vanavond over theologische verleidingen. En daar wil ik mee beginnen. Ik heb het even verdeeld in een aantal groepen. En ik begin bij het evangelie. Het evangelie is Gods kracht tot behoud voor iedereen die gelooft. De Bijbel is er heel duidelijk in. Een hele korte zin. In Romeinen 1 vindt u hem. Paulus zegt het. Het is de kern van zijn brief. Hij heeft het over Joden, heeft het over heidenen, over Grieken, over de volkeren. Het evangelie is Gods kracht tot behoud voor iedereen die gelooft. Zowel voor de Jood als de Griek. Er staat geschreven, mijn geloof, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Uit zijn geloof. De kracht tot geloof. Je kunt begrijpen nogmaals dat het evangelie wordt aangevallen. Door Satan wordt aangevallen. Ik heb 3 punten erover genoteerd. Er zijn mensen die zeggen, theologen die zeggen, het evangelie is niet voor iedereen, niet voor alle mensen. Het is voor een selecte groep uitverkorenen. Je moet uitverkoren zijn. Voor mensen die een bepaalde ervaring hebben meegemaakt en daarover kunnen vertellen. Je moet uitverkoren zijn en God doet dat al van tevoren. Ik ga vanavond niet de uitverkiezing behandelen, ik stip hem even aan. Als je nou eenmaal door God bent voorbestemd, gepredestineerd is een moeilijk woord, voor de hemel, dan kom je vanzelf in de hemel. En ben je dat nou voor de hel, dan kun je doen wat je wil, maar je komt toch in de hel. Ja? Dat is 1. De tweede, het geloof moet je gegeven worden. Het is Gods gave. En als hij het niet aan je geeft, dan kun je nooit tot geloof komen. Het derde. Het evangelie is voor mensen die gedoopt zijn, of die bij een bepaalde kerk horen, of die belijdenis hebben gedaan, of die een belofte doen dat ze voortaan naar Gods geboden zullen gaan leven. Hoe zit dat nou? We gaan even met elkaar lezen een stukje uit de Galatenbrief. Galaten 1. En u moet er niet van schrikken, ik zeg u van tevoren dat u Paulus daar vindt en dat Paulus nogal boos is op dergelijke theologen. Galaten 1 vers 6, het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik het nu nog eens. Als iemand u een evangelie predikt, dat afwijkt van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt, tracht ik dan mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Als ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Want je hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het Jodendom, ik heb de gemeente van God als theoloog bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien. Dus al in Paulus' dagen probeerden mensen het evangelie te verdraaien. En Paulus is nogal duidelijk. Hij gebruikt hele heldere termen die zij vervloekt. En hij zegt, het evangelie is nou niet iets wat God heeft laten bedenken door mensen. Het is niet door knappe theologen uitgedacht. Het is iets wat God al van voor de grondlegging de wereld in zichzelf had voorgenomen. Hij had dat zelf uitgedacht. Het was zijn gave aan de mensen. Hier is de Heer Jezus Christus. Hier is mijn Zoon. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is het evangelie van God. Het is nooit in het hoofd van de mens opgekomen. Het is puur bij God vandaan gekomen. God heeft het hele evangelie dat mensen behoudt uitgedacht. En toen de Heer Jezus gestorven was en dat evangelie van de dood en opstanding van Jezus Christus verkondigd mocht worden, toen heeft hij dat evangelie niet laten neerschrijven. Kijk eens even in het Oude Testament, daar kun je het vinden. Toen heeft hij dat aan Paulus en aan de andere apostelen geopenbaard. Christus is gestorven voor onze zonden. Het evangelie van God is niet een theologie. Het is een persoon. Het is een mens met een grote M. Het is iemand die van God uit de hemel neerdaalde om de mens met God te verzoenen. Dat is het evangelie dat Paulus predikt. Het komt bij God vandaan en het werd geopenbaard in Jezus Christus. Als je de Heer Jezus Christus ziet, dan zie je het evangelie van God. De Bijbel zegt, de Heer Jezus zegt in Johannes 3, vers 16, hebben de bekende, zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij net als de slang in de woestijn verhoogd zou worden. En dat hij tot zonde gemaakt zou worden. En dat zoals de slang iedereen, zoals Israël in nummer 21, ze allemaal naar die slang moesten kijken. En God tegen Mozes gezegd dat iedereen die naar die slang keek, die zou behouden worden, in leven blijven. Terwijl het slangengif in je aderen zit. We allemaal mensen zijn die door de slang gebeten zijn. Niet? Die zal blijven leven. En iedereen die keek, bleef in leven. Het evangelie is niets anders dan de openbaring van God, van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Zien dat hij jouw slangengif in zijn lichaam brengt aan het hout. Het evangelie, daar kun je niet over theoretiseren. Dat kan je alleen maar geloven. Daar kun je dikke boeken over schrijven, maar het helpt allemaal niks. Je kunt het alleen maar geloven of je gelooft het niet. Als je het niet gelooft, als Israëlieten het niet geloofden, en dus niet naar de slang keken, gingen ze verloren. Als je niet gelooft dat Jezus Christus voor je zonde gestorven is, dan ga je nog verloren. Laten we eens kijken. 1 Korinthe 15, daar vertelt Paulus wat het evangelie wat hij verkondigd heeft. Dan zult u precies zien dat het zo is. 1 Korinthe 15. Vers 1. Ik maak u bekend, broeders en zusters, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt als ik het u verkondigd heb. Tenzij u tevergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven hetgeen ik zelf ontvangen heb. Christus is voor onze zonden gestorven naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schrift. Er is geen ander evangelie. En iedere theoloog die wil beweren dat je toch niet meer vandaag de dag kunt geloven dat het bloed van Jezus je zou reinigen van alle zonden. En dat je toch niet aan de kinderen kunt maken en kunt vertellen dat er een kruis nodig was. Paulus zegt, die is vervloekt. Ben ik hard? Paulus zegt dat. Hij zegt, dit is de evangelie. Geloof het maar, hier word je door behouden. Christus is voor jouw zonde gestorven. Denk dus even een paar tellen aan vanavond. Christus is voor mijn zonde gestorven, ja. Dat is de evangelie. Het is de kracht van God om je te behouden. Christus is gestorven voor je zonde. Er is geen andere evangelie. En het is niet alleen zo dat Christus voor jouw zonde gestorven is, maar je staat erbij en je kijkt ernaar en Christus heeft alles gedaan. Niet? Het is net als Israël bij de Schelfzee. We beginnen te jammeren en te schreeuwen, want Satan, de koning van Egypte, de farao, die zit achter ze. Links en rechts zijn de bergen en voren is de zee. En ze jammeren en ze jammeren, ze kunnen niks doen. Ze zitten allemaal klem, ze zitten allemaal in de val. En dan zegt God, laat ons nou alsjeblieft even ophouden met jammeren. Ik zal voor jullie strijden. En jullie zullen stil zijn. Dat is de evangelie. Ik zal het doen. Het is onbegrijpelijk dat we zo God hebben. En ik zou echt aan u willen vragen, heeft u daar wel eens voor gedankt? Dat u zo'n God hebt die zegt, ik neem het van je over. De hele last, de hele schuld, de hele zonde. Ja. Isaiah 45 staat, wend u tot mij en laat u verlossen. Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Dat betekent dat het evangelie voor alle einden der aarde is. Niemand uitgezonderd. En dat het ook naar alle einden der aarde gaat. In de Engelse vertaling, daar staat in de King James, look to me, kijk naar mij. En laat je verlossen. Geweldig, de tekst die de bekering betekende van een prediker als Spurgeon. Door deze tekst, zie op mij. Die zo van alles en nog wat probeerde om bij God in een goed blaadje te komen. En toen zag dat God het gedaan had. Goed, dus het is niet waar als iemand een evangelie verkondigt voor een selecte groep mensen. Het is niet waar dat je het licht moet hebben gezien. Of een briefje uit de hemel. Weet je, mensen komen er altijd met Saulus op de weg naar Damascus. Zou ik ook een heel referaat over kunnen houden, dat zal ik niet doen. Maar ik vraag me wel altijd af, waarom komen ze niet met Petrus en met Andreas en met Jacobus en met Johannes en met al die anderen die nooit een licht hebben gezien, maar die gewoon Jezus zijn gevolgd. Hoe komt het dat het te verleiden ons altijd weer, hem altijd weer lukt, ons zo te verleiden. Dat we, ja, er moet toch wel een bepaalde ervaring, er moet toch wel wat in je leven plaatsvinden om te weten dat je zonde wordt vergeven. In plaats van het loutere geloof wat de schrift ons predikt en waar al de apostelen gewoon in hebben geloofd. Toen Jezus zei, volg mij, toen volgden ze. Niet? Ja, gelukkig wel. Hij is een verzoening, schrijft Johannes in 1 Johannes 2, vers 2, voor onze zonde en niet alleen voor de onze. En hij schrijft het ongetwijfeld als Jood. Jezus was gekomen voor Israël. Hij is een verzoening voor onze zonde. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Maar niet alleen voor de onze. Maar voor die van de hele wereld. Zo lief heeft God de wereld gehad. Goed, het is duidelijk. Iedereen, zegt Romeinen 10, die op Christus zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Er is geen onderscheid tussen Jood of Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen. En ook rijk voor allen die hem aanroepen. Als u erkent dat de Heer Jezus de Heere is. Dat hij de Schepper is. Dat hij God is. Dat hij regeert over de wereld. Straks als koning hier op aarde, maar vanuit de hemel. Dat alles gaat naar zijn wil. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij is Heer over allen. Dan moet u ook geloven dat hij rijk is voor allen die hem aanroepen. En dat iedereen die hem aanroept, behouden zal worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen? Schreef Paulus, in wie ze niet geloofd hebben. Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Maar niet alle hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heer, wie heeft het geloofd? Wat heeft van ons horen? En dan krijg je prachtige boeken die zeggen, ja, maar dat kun je toch niet geloven? Dat kan zomaar niet. Maar weet u wat geloof is? Geloof betekent dat iets wat zomaar niet kan, dat God dat wel kan. Dat is geloof. Dat is het mooie. Duidelijk. Geloven door het woord van Christus. Het tweede, het geloof moet je gegeven worden. Dat staat in de Bijbel. Hè? Het is natuurlijk heel, wordt natuurlijk een tekst uit de Bijbel aangehaald. Efeze 2, vers 8, daar staat, want door genade zijt gij behouden door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen. En inderdaad, als je nou eens zo'n tekst helemaal uit zijn verband zou rukken. En helemaal uit het onderwijs van Paulus vandaan zou houden. En je zou daar een theologisch kader van maken om deze tekst heen. En je zou zeggen, zie je wel, je kunt niet zomaar geloven. Het geloof is een gave van God, het moet je gegeven worden. Staat dat er? Staat dat er? Nee. Het staat wel in die zin, maar zo staat het er niet. Het staat niet in het, zo in het verband. Zoals het in het hele onderwijs van Paulus niet in het verband staat. In het hele onderwijs van Paulus worden twee dingen naast elkaar gezet. Dat is rechtvaardigmaking vanuit de wet en rechtvaardigmaking door geloof en uit genade. Dat zijn twee componenten die tegen elkaar ingaan. Of uitwerken de wet behoudt, of door het geloof en uit genade. En nu schrijft Paulus, jullie zijn door genade behouden, door het geloof. En dat is Gods gave. Wat is Gods gave? Het is Gods gave dat we uit genade worden behouden door het geloof. En niet door de wet. Dat is Gods gave. Je moet de zin dan wel in zijn geheel nemen. Begrijpt u? En Paulus heeft het op veel plaatsen over. Het geloof, een gave van God, mag het gerust zeggen. Maar Paulus heeft het niet alleen over het geloof. Hij heeft het over ons behoud, een behoud wat door geloof en uit genade is. Tegenover een rechtvaardigmaking of een behoud door de wet. En die twee dingen die passen niet bij elkaar. En voor ons geldt het hele bijzondere. Gods onuitsprekelijke gave, zegt Paulus, aan een wereld die verloren is in schuld. Denk eens eventjes aan de Heer Jezus in Johannes 4, hè, en zijn Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouw, die wil gaan putten uit een bron. Gewoon een aardse bron. En de Heer Jezus zegt tegen haar, och, als je wist van de gave van God. En wie het is die tegen jou zegt, die met jou spreekt. Je zou hem om het levende water hebben gevraagd en hij zou het jou hebben gegeven. Dus de Heer Jezus zegt, ik ben de gave van God. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En als je er mij om gevraagd had, ik zou niet tegen je zeggen, ja, maar luister eens eventjes. Ben jij wel uitverkoren? Kan dat wel? Of wie ben je eigenlijk? En waar kom je vandaan? En wat heb je wel niet in je leven allemaal uitgevreten? Ik zou het je gegeven hebben. Want God heeft de wereld zo lief gehad. Ik ben Gods gave aan een wereld verloren in schuld. Dus laten we ons niet op het verkeerde been laten zetten. Iedereen die wil en dorst heeft mag komen en drinken uit het water des levens om niet. En Paulus heeft het, als hij het over de gave van God heeft, zegt hij, dank God voor zijn onuitsprekelijke gave. En die gave is niemand anders dan de Heere Jezus alleen. Voor een selecte groep mensen. Uitverkiezing. Ik heb het al even aangehaald. Even ze zegt dat God ons in Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Of tot het zoonschap uitverkoren. Hij had ons tevoren bestemd om tot lof van de heerlijkheid van zijn genade te zijn. Hij had ons er van tevoren toe bestemd dat wij met Christus alle dingen zo erven. En dan valt ons iets op. Die uitverkiezing gaat helemaal niet over ongelovigen. Die gaat over gelovigen, over ons. Of over Israël. Of over de apostelen. Heb ik er niet 12 uitverkoren? En een van hen is de Satan. Nou, dat is duidelijk. Die uitverkiezen had niks met hun behoud te maken. Want Judas ging verloren. Dat weten we uit de Bijbel. Het was niet een uitverkiezing voor de hemel of voor de hel. Het was een uitverkiezing voor het apostelschap. Uitverkiezing heeft te maken met het wonderenplan dat God al van voor de grondlegging de wereld had. Om degene die behouden zouden worden, tot zonen te maken en dochters. Om degene die behouden zouden worden, te laten erven met de Heer Jezus. Om degene die behouden zouden worden in deze tijd, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te maken. Om degene die behouden zouden worden, te laten delen in zijn heerlijkheid. Dat is uitverkiezing. En het is prachtig. Het komt ook allemaal en helemaal bij God vandaan. Helemaal. Met hem zullen we alle dingen erven. Ja, en de Satan is bezig natuurlijk. Maar de Bijbel leert echter dat mensen alleen verloren gaan omdat ze niet hebben geloofd in de Heer Jezus Christus. Daarom, ze hadden kunnen behouden worden. Maar ze hebben het evangelie niet geloofd. 2 Thessalonicense 2, daar staat vanaf vers 9... over de antichrist die komen zal. En die de hele wereld achter zich aankrijgt. Die de hele wereld gaat verleiden. En denk erom, ook als de antichrist er is, is er nog een gewone christelijke kerk. Er worden nog steeds theologische boeken gedrukt. Misschien is het wel één kerk. Alle wereldgodsdiensten bij elkaar gevoegd. En beleven met elkaar een oecumene. Wat is het gezellig zo met elkaar bij elkaar te zitten. We hebben toch allemaal, dienen we dezelfde God. Of die nou Allah heet of Yahweh. Zo, een beetje dat, u begrijpt het wel. En Paulus schrijft dat als hij komt, dan is zijn komst naar de werking van de Satan. Met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Waarom? Omdat ze de liefde tot de waarheid niet hebben aanvaard. Ze hebben de waarheid niet aanvaard. Ze hebben Christus niet aanvaard. Ze hebben zijn woord niet aanvaard, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Dat staat erachter. En daarom zendt God hen een dwaling. Die bewerkt dat ze de leugen gaan geloven, zodat alle worden geoordeeld die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid. Volgende punt, het welvaartsevangelie. Paulus zegt dat zijn evangelie dat hij predikte, hij zegt het is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van de mens ontvangen, maar het is ook niet naar de mens. Het is voor de mens, het evangelie laat de mens zijn fiasco zien in het dienen van God. Het evangelie laat zien dat we zondaren zijn. En dat we onszelf niet kunnen redden en dat we niet God kunnen behagen buiten de Heer Jezus Christus om en buiten de Heilige Geest om. Een evangelie dat geen evangelie in is. Het kingdom now evangelie. Wij zijn nu kinderen van God. We zijn koningskinderen, prinsen en prinsessen. En prinsen en prinsessen die mogen toch leven in een geweldige, in welvaart. Ik heb eens iemand horen zeggen van dat welvaartsevangelie. Ik wil niet wachten tot ik straks in de hemel ben en dan een keertje door God wordt rijk gemaakt. God wil zijn kinderen nu al rijk maken. Dat is het welvaartsevangelie. Het evangelie dat we niet hoeven te lijden. Het evangelie is dat we zo belangrijk zijn voor God, dat we helemaal niet meer een proefperiode van geloof door hoeven, dat er geen lijden meer is in de tegenwoordige tijd. Paulus zegt van dergelijke mensen die dat evangelie toen al verkondigden, die zegt wat anders. Hij zegt, sla het maar op, 1 Korinthe 4, dat kunnen we wel even lezen. Vers 8, reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden. Zonder ons hebt gij uw koning gemaakt. Ziet u het? U hebt uzelf koning gemaakt. Wij zijn, prinsen en prinsessen. En dan gaat hij verder. Hij zegt, was het maar zo. Was het maar zo. Dat gij koning geworden waart. Dan waren ook wij met u koning geworden. Maar ik zal eens wat anders vertellen, zegt Paulus. En dan gaat hij verder. Ik zie helemaal niks daarvan in mijn leven. Ik zie het tegenovergestelde. Ik zie helemaal niet dat ik rijk ben en machtig. Dat ik woon in een paleis. Enzovoorts. Ik zie helemaal niet dat ik aan het regeren ben. Het schijnt mij toe dat God ons apostelen de laagste plaats heeft aangewezen. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. We verrichten zware handenarbeid. Worden we gescholden, we zegenen. Worden we vervolgd, we verdragen. Worden we gelasterd, we blijven vriendelijk. We zijn als het uitvaagsel van de wereld geworden. Als aller voetveeg. Tot op dit ogenblik. En ik vermaan jullie, volg mijn voorbeeld. Ja. Dat is toch wat anders. Hij schrijft in de 2e Korintherbrief dat de lichte last van de verdrukking voor een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre boven te gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, omdat wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het onzichtbare is eeuwig. En een theologie, lieve mensen, die niets anders inhoudt en zegt dat de Heer Jezus je reinigt van alle zonden. En dat die reiniging betekent dat je rijk hoeft, dat je niet meer arm hoeft te zijn in deze wereld. Omdat je nou eenmaal een kind van God bent. En die niets anders doet als de begeerte van je ogen. En de begeerte van het vlees. En een hoogvaardig leven te stimuleren, is niet uit God. Het is niet het Bijbelse evangelie. Het is niet zoals we het in de Bijbel vinden. Het is allemaal geharrewar. Volg mijn voorbeeld, zegt Paulus. En niet van deze theologen. Waarom? Omdat als wij niet blijven bij de gezonde leer of de gezonde woorden van de Heer Jezus, wij innerlijk helemaal gaan veranderen. Er komt hebzucht, er komt twist, er komt geharrewar. Kijk maar 1 Timotheüs 6, vers 3. Als iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niks weet. En heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens. En geharren waren bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn. Omdat zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen. U brengt inderdaad godsvrucht grote winst. Indien ze gepaard gaat met tevredenheid. Want we hebben niets op de wereld meegebracht, we kunnen er ook niets uit meenemen. Als we echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in de strik, in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want de wortel van al het kwaad is de geldzucht. Door daarna te haken, dwaal je van je geloof af. Dat is echt het woord van God. Het is niet vrijblijvend als iemand zoiets zegt dat God je in deze wereld rijk wil maken. De verleider zit erachter. Als ik hem nou een rijk maak, dan wordt hij afgetrokken van de gezonde leer. Dan wordt hij hoogmoedig. Dan wordt hij twistziek. Dan gaat hij bij Jezus vandaan. Die valt in vele verzoekingen. Die de mens doen wegzinken in verderf. Sommige mensen denken wel eens dat de gemeente voor het eerst is uitgevonden. In het jaar, ja wat zou ik zeggen. In onze tijd. Er komen allerlei nieuwe theologieën. Er komen allerlei nieuwe theorieën. En ze staan haaks op datgene wat we geleerd hebben, maar we hebben ook een bepaalde historie met de gemeente. En er zijn aanvallen gekomen uit de gemeente. En de Bijbel is erbij gebruikt om dat allemaal te weerstaan. Er zijn mensen die weten van allerlei dingen wat het betekent, maar ze weten nog niet eens wat hervormingsdag is. En waarom het zo belangrijk was om de Bijbel weer terug te krijgen op de kandelaar. Bijbelkritiek in de theologie. Door wetenschappelijke beïnvloeding. De wetenschap is vandaag krijgt steeds meer terrein, wint steeds meer aan invloed binnen de gemeente van God. En ik moet er wel eens een beetje, ja. Ik lees het Reformatorisch Dagblad. En er stond vandaag een artikel in. Binnen dat artikel schrijft iemand die totaal niet gelovig is, dat die hele telling van mensen, hè, van wetenschappers, hoe oud de aarde is, dat die eigenlijk helemaal niet klopt en dat die hele theorie niet klopt en dat die helemaal overhoop moet en dat de aarde veel jonger is dan dat men ooit had gedacht. Dan denk je, ja, ik wist het eigenlijk al wel. Niet? Ja. Wetenschappelijke beïnvloeding. De Bijbel van God probeert dus zo te draaien dat jij als theoloog toch nog aangenaam bent in de ogen van je collega's die niet geloven. Dat kan niet. Je past de Bijbel aan de huidige wetenschap. Je gelooft niet meer in een wondergod. Dat kan niet, want je ziet dat niet met je ogen. Iemand kan niet over het water lopen. Men wil wel in de Bijbel geloven, maar die moet je dan begrijpen. Je moet een God hebben die benaderbaar is, die je kunt aanraken. Niet een God die op afstand is. Je moet een God creëren zoals een mens is. Zo. Je kunt toch niet geloven dat Jona in een vis is geweest? Want dat roept allemaal wetenschappelijke vragen op. Je kunt niet geloven dat Jona in een vis is geweest. En weet je, dan gaan we van die Bijbel, gaan we in plaats van het woord van God, gaan we van die Bijbel een mooi boek maken. Een roman. Het verhaal gaat. Vroeger kregen we Bijbelse geschiedenis. Nu praten we over Bijbelse verhaaltjes. Het verhaal van Jezus die over het water liep. Het verhaal van Jezus die opstond uit de dood. Het verhaal van Jona in de vis. En het doet er toch eigenlijk helemaal niet zo toe. Of Jona nou werkelijk in die vis ging. Het gaat toch om het verhaal. Het gaat er toch om dat God Jona redde uit de zee. Niet? Het gaat toch om het mooie. Het gaat toch om het beeld. Dat iemand wordt uitgespuurd op het strand. En dat hij toch weer een kans van God krijgt. Dat gaat er toch niet om of het werkelijk gebeurd is. Nee, zegt Jezus. Het gaat erom dat het werkelijk is gebeurd. Werkelijk. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de vis. Het ingewand van de vis. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Het gaat erom dat Jona in de vis was. En het gaat erom dat ik daar ben geweest, in het rijk van de dood. En dat ik het dodenrijk gevangen heb genomen. En dat ik de sleutels van de dood en van het dodenrijk heb gekregen. Daar gaat het om. Maar ja, als je dus niet kunt geloven in Jona en de vis, dan wordt die opstanding natuurlijk ook een verhaaltje. En als die opstanding een verhaaltje wordt, dan wordt de hemelvaart ook een verhaaltje. En dan hoef je ook nooit bang te zijn dat Jezus terugkomt, want hij is nooit naar de hemel gegaan. Zie je? Daar gaan we. We glijden weg. Als we maar niet geloven in het evangelie dat Paulus predikte. Jezus is gestorven, hij is begraven en hij is opgestaan. Als we maar bij hem, bij de Satan in zijn handen willen blijven. De erkenning dat Jezus God is, dat hij tegen de zee kon zeggen, zwijg, wees stil. Tegen de storm kon zeggen, zwijg, wees stil. En tegen de zee kon laten liggen en kalm worden. Tegen de doden kon zeggen, sta op uit de dood. De erkenning dat onze heiland, dat hij de Zoon van God is, die alle macht heeft over alles wat er leeft. Die tegen mensen kon zeggen dat ze dingen moesten doen die ze juist niet konden doen. Lazarus kon naar buiten. Tabitha, kom, staan kinderen, meisjes, sta op. Jezus. Zou voor hem iets wonderlijks zijn? En zo gaan we verder. Ze wordt er getwijfeld aan Noach en de zondvloed. Ze wordt er getwijfeld aan de schepping van de wereld. En ze wordt er getwijfeld aan de opstanding. Bijbelkritiek door wetenschappelijke benadering van de Bijbel. Het mag duidelijk zijn, de Bijbel vraagt niet om een wetenschappelijke benadering. De Bijbel vraagt geloof. Geloof in God. Gezagsondermijning van de Bijbel door maatschappelijke beïnvloeding. Nou ja, we leven in een maatschappij en in heel veel kerken. Het is jammer dat ik het zeg. Ja, maar u heeft er ongetwijfeld ook van gehoord. De maatschappij wordt maatgevend in een kerk. Niet? Kijkt u maar om u heen. Ik vertelde net tegen een broeder hier voor aanvang dat ik ken een broeder en die vroeg mij regelmatig om in zijn radio-uitzending een woord van God door te geven. En op een gegeven moment is er een predikant geweest of een andere broeder die ook voor zijn radio iets zei en sprak. En die had het over Sodom en Gomorra en over homofilie. En er kwam een rechtszaak. De COC had een rechtszaak tegen de radiozender aangespannen. En de uitspraak van de rechter was, nou dan als u wilt dat de radiozending kan blijven doorgaan en u wilt bewijzen dat u niet discrimineert, dan moet u er maar voor zorgen dat er ook een homofiele predikant een radioboodschap mag doorgeven. Dat is Nederland. De kerk beïnvloedt door de maatschappij. En hoe ver gaan we daarin mee? Als het gaat om de vrouw in het ambt. Zo gezegd. En we zouden de Bijbel erop naslaan. En we hebben geen ander antwoord dan te zeggen, dat kun je vandaag de dag nog niet meer verkondigen. In onze maatschappij zijn mannen en vrouwen gelijk. Nou, als er ergens iets waar mannen en vrouwen gelijk zijn, dan is dat binnen de christenheid. Dat vindt u niet binnen de islam. Dat vindt u echt binnen de christenheid. Ze hebben wel ieder hun eigen mooie plek door God aangewezen. Ze zijn wel gelijk, maar ze hebben verschillende taken binnen het huis van God. Is dat nou zo moeilijk te begrijpen? Dat is altijd al zo geweest. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. De positie van de vrouw, hoe komt het de gemeente binnen? Door de Heilige Geest, wees eens eerlijk. Is het nou echt de Heilige Geest die ineens in deze tijd ons de schrift anders doet verklaren? Of komt het van buitenaf via de emancipatie de kerk binnen? Ik ben van boven. En jullie zijn van beneden en daarom begrijpen jullie niet wat ik zeg. Zegt Jezus. Culturele beïnvloeding. Godsverduistering. Met de komst van de Oosterse godsdiensten naar Nederland is bij velen het godsbeeld veranderd. Theologen beweerden al gauw dat deze Oosterse godsdiensten niet een bedreiging, maar veel meer een verrijking zijn voor het christendom. Bepaalde elementen van de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme vinden hun plek binnen de christelijke gemeenschap. Mindfulness en meditatietechnieken werden als nieuw en verrijkend ervaren. Yoga, transcendente meditatie, New Age technieken. Het is allemaal via de wereld de kerk binnengekomen. Er zijn werkelijk, het is verbazingwekkend. Ik heb laatst ergens mogen spreken in een reformatorische kerk. Een echt een behoudende kerk. En dan stond er een boek van mensen die gebruik hebben gemaakt van de kerkzalen. Wat ze dan vonden. En ik vond daar een stukje geschreven door een vrouw die yogales gaf. En die vertelde hoe fijn de sfeer er in de kerk was, een goddelijke sfeer. En dat allemaal met yoga vermengd en weet ik wat allemaal. Waar zijn we? Waar zijn we? Hoe komt het dat de gemeente van Christus zo verduisterd wordt? Dat je om je heen hoort, dat ze zeggen, het is toch arrogant eigenlijk te beweren dat Jezus Christus de enige weg is. Het is toch arrogant te beweren dat de Bijbel het enige boek is. We horen dat trouwens ook uit de mond van de paus, niet? Maar het gebeurt. We hebben er vandaag de dag ermee te maken. En ik moet eindigen, maar ik wil u wijzen op iets wat God heeft gezegd toen hij het volk Israël leidde uit Egypte en het bracht naar Kanaan. Toen dacht de Heere, dat gaat mis. Als ze daar in het land komen en al die goden van die landen, die zouden niet worden uitgeroeid. En mijn volk zou zich gaan vermengen met dat volk, dan gaat het mis. Slaat u uw Bijbel open bij Deuteronomium 12. Vers 29. Wanneer de Heere uw God de volken naar wier gebied gij trekt om hen te verdrijven uitgeroeid heeft en gij hun gebied in bezit hebt genomen en in hun land woont, neem u er dan voor in acht dat gij u niet laat verleiden naar hun verdelging, hun voorbeeld te volgen. Hun voorbeeld te volgen. En dat gij hun goden niet zoekt, zeggende, hoe dienen deze volken hun goden? Zo wil ik ook doen. Een boeddhabeeld in huis nemen. Weet u, ik zeg het maar eerlijk. Niet alzo zult gij de Heere uw God dienen. Want al wat de Heere een gruwel is, wat hij haat, dat doen zij voor hun goden. Inderdaad, vers 17, gij echter geliefde. Nee, sorry, ik heb een andere tekst. In onze tijd wordt gekenmerkt door het aanvaarden van andere godsdiensten. Boeddhabeelden. En je wordt uitgelachen als je er iets van zegt. Judas schrijft over de eindtijd in zijn brief, dan zegt hij, gij echter geliefde, herinnert u de woorden die voor deze gesproken zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus. Dat zij tot u hebben gezegd, aan het einde van de tijd zullen er spotters komen. Die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Zij zijn het die scheuringen maken. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. Maar gij geliefde, bewaar uzelf in de liefde van God. En bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest. En verwacht de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Geestelijke verleidingen in de eindtijd. Theologische verleidingen. We zitten er middenin. Maar geliefde broeders en zusters, laten we kijken naar wat de apostelen ons gezegd hebben. Hoe zij ons geleerd hebben. Hoe wij de Heer Jezus zouden navolgen. En laten we bidden in de Heilige Geest. En de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven verwachten. In een tijd van verleidingen is ook de tijd van de komst van de Heer Jezus. Ze zullen velen verleiden. Er zullen valse profeten komen. Ze zullen velen verleiden. Maar jullie, kijk omhoog, want ik kom eraan en ik haal jullie thuis. Jezus komt. Amen.